De kerkenraad deelt u het volgende mee. Tot het doen van de openbare belijdenis zijn toegelaten Johanna Jopen Blom, Aart Theodor van Gelder, Henriette Elisabeth Kraaiveld, Cornelis Kraaiveld, Femke van der Linden, Cornelis Kraaiveld, Hans Kralendonk, Alida Antonia Kralendonk-Buis, Jillis Johannes Molenaar, Esther Elisabeth van der Wiel, Hendrik Jan Melis Cornelis Terlouw, Pieternella Kraaiveld, Adriaantje Veldtoen, Elisabeth van Wingerden, Jarno Zevenbergen, Wilhelmina Magdalena Vlier. Het doen van openbare belijdenis zal 9 augustus in de morgendienst plaatsvinden. Deze dienst zal door dominee Visser geleid worden. Vandaag zal er weer gezongen worden. De derde collecte is vandaag bestemd voor de kosten van het kerkblad. Volgende week zondag zal dominee A.A. Egas voor ons voorgaan. Dit alles, zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp is in de naam des Heren, van Hem die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, van die eeuwig levende God, die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van Hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen uit Psalm 89. 9e vers waarin het gaat over een held bij wie hulp beschoren is, en dat door de Heere zelf. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat, ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. ootmoedigen wij ons onder Gods heilige wet, zingen daarna beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag, Psalm 26 vers 2. De schriftlezing is vanmorgen uit het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 23, versen 13 tot 22. Dus de wet, Psalm 26 vers 2, 2 Samuel 23 van 13 tot 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Af 3 van de 30 hoofden en kwamen in een oogst tot David in de spelonk van Adullam. En der Filistijnen hoop had zich gelegerd in de dal Rephaim. En David was toen in een vesting en de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem. En David kreeg lust en zeide: Wie zal mij te drinken geven uit Bethlehems bornput die in de poort is? Toen braken die 3 helden door het leger der Filistijnen en putte water uit Bethlehems bornput, die in de poort is. En droegen het en kwamen tot David. Doch hij wilde dat niet drinken, maar goot het uit voor den Heere. En zeide, het zij verre van mij, o Heere, dat ik dit zou doen. Zou ik drinken van het bloed der mannen, die heengegaan zijn met gevaar van hun leven? En hij wilde het niet drinken. Dit deden die drie helden. Abisai, Joab's broeder, de zoon van Zeruja, die was ook een hoofd van drie. En die hief zijn spies op tegen 300 die van hem verslagen werden. En hij had een naam onder die drie. Was hij niet de heerlijkste van die drie? Daarom was hij hun tot een overste. Maar hij kwam niet tot aan die eerste drie. Voorts Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dappere man, groot van daden, van Kapseel, die sloeg twee sterke leeuwen van Moab. Ook ging hij af en sloeg een leeuw in het midden van een kuil in de sneeuwtijd. Daartoe sloeg hij een Egyptische man, een man van aanzien. En in de hand des Egyptenaars was een spies, maar hij ging tot hem af met een staf. En hij rukte de spies uit de hand des Egyptenaars en doodde hem met zijn eigen spies. Die dingen deed Benaja, de zoon van Jojada. Dies had hij een naam onder de drie helden. Tot zover.
Tekst voor deze morgen, geliefde gemeente, vindt u in vers 15. En David kreeg lust en zeide, wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput, die in de poort is? Willen u Gods aangezicht zoeken en in de voorbeden ook gedenken aan sommige leden der gemeente, ook dankzegging. In de voorbeden gedenken wij aan zuster H. goedige buur, molenaar, die gevallen is en in de Krabbenhoven verblijft. We denken ook opnieuw aan Hester Verbaas. En in de dankzegging voor zuster Klein Jan van der Ent in verpleeghuis Salem. Zij mocht deze week maar liefst 95 jaar worden. We willen gedenken aan haar, maar ook allen die in verpleeghuizen verzorgingshuizen een plekje hebben gekregen. Zoeken wij nu samen Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Doorzoek al mijn verlangen, dat hebben we net gezongen, Heere. We mogen weer zingen en dat hebben we ook gezongen. Doorzoek al mijn verlangen. Ja, het hart kent, ieder hart kent verlangens, wensen, begeerten. Dat is zo gekomen door de val. Dat is ontstaan door de zonde. We zijn hongerig en dorstig geworden. En we zoeken ons te voeden en te laven, hier en daar en overal. Het gaat vanmorgen over een man die een andere begeerte mocht kennen. Het lijkt ogenschijnlijk een begeerte naar gewoon water, alsof hij dorst had. Maar toch lag er een ander, een dieper, een groter, een heerlijke verlangen in. Dat mocht hij uitspreken. En dat verlangen, dat hebt u vervuld. Omdat u dat verlangen ook hebt gewekt. U zult nooit geen half werk doen, Heere. U wekt het verlangen naar u ten diepste, ja, naar uzelf. U vervult ook dat verlangen. Vanmorgen willen wij ons buigen over deze geschiedenis van de held David en al die andere helden. Maar we komen toch uiteindelijk altijd weer terecht bij die ene held van wie we ook gezongen hebben. Een ware held. En laten we in ons leven maar deze dingen mogen leren. Bij alles wat misschien bijzaak is. Maar in ieder geval dit mogen leren. Dat we een held nodig hebben. Dat wij een krachtige verlosser en een volkomen zaligmaker nodig hebben. Vanwege duizend dingen aan onze kant. En wat is het een wonder als we daarop zien. En als het goed is, dan leert de mens op uw school er steeds meer van zien. Wat is het een wonder dat daar dan tegenover een held staat. We bidden u, Heer, of we daar zicht op mogen krijgen voor het eerst of opnieuw in ons leven. En we zijn toch vanmorgen weer samengekomen in uw huis. We hoeven niet in een lege kerk te spreken, al weten we dat er thuis ook geluisterd wordt, ook vandaag weer. Wij bidden voor al degenen die thuis en hier mogen luisteren, dat het echt tot een luisteren mag komen. Tot een horen, met doorboorde oren. Ook met verlangen, verlangen om uw woord te horen. Omdat de wereld, en dat hebben we dan zo'n beetje zo zoetjes aan ontdekt, per saldo niets te bieden heeft. En onze lege harten nooit kan vervullen. En wat is het dan dwaas dat we daar zo achteraan gaan. En altijd weer op zoek gaan. En altijd weer hier naartoe en daar naartoe. Dit proberen en dat proberen. En ook in het geestelijke kunnen we toch nergens verzadiging in vinden. Ook niet in het eigen werk. Dat door u in ons hart gewerkt wordt, dat wordt begeerd. Maar wat ons we zelf voortbrengen. En Heer, dan gaat het toch ook altijd ten diepste maar om één ding. Om uzelf. Om uw gunst. En dat het dan vandaag zou mogen zijn, Heer, nu we bij elkaar mogen zijn in uw huis en thuis meeluisteren, dat we vandaag mogen bemerken dat het uw werkdag is waarop u verlangens wekt, maar ook vervult. En dat het echt waar is, wat we zo graag ook zingen met Psalm 42, het heigend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heer, God des levens, ach, wanneer, ja. Dan kon zo'n hert niet bij het water komen en dan kan ik ook nergens bij komen. En dat was met David ook zo, ik kon er eigenlijk ook niet bij komen, daar in Bethlehem, waar hij opgegroeid was, waar hij verlangen naar had. Hij kon er niet bij komen. Maar toch is het gebeurd. Heere, dat komt omdat u een God bent, die deze verlangens vervult. Wil u dat dan ook vandaag doen, Heere? Wil u spreken, als er een hart is dat zoekt naar vastigheid, naar rust, naar vrede, naar zekerheid van binnen, naar het geloof. En we kunnen het in onszelf niet vinden, en toch zoeken we. En zal het dan niet waar worden wat u zelf gesproken hebt? Zoekt en gij zult vinden, want een iegelijk die zoekt zal vinden. Heren, en dan zeker op uw dag, zeker onder uw woord, zeker daar waar de wind van de Heilige Geest waait. En waar wonderen gebeuren. Dat is toch wel het grote, het heerlijke. Ook vandaag, dat de wonderen gebeuren onder uw woord. Door de werking van uw geest. In uw huis, daar gebeurt het. Daar wordt een mensenkind stilgezet. Daar worden ogen geopend. Daar worden oren doorboord. Daar gaan harten kloppen. Die van nature dood zijn. Laat het ook vandaag ervaren mogen worden door alle die u vrezen, Heere, dat u vasthoudt, dat u niet laat varen de werken uw handen, dat u de getrouwe blijft. Want ook na ontvangen, ja, juist na ontvangen genade, leren we toch steeds meer en meer wie we in onszelf zijn en blijven. En moeten toch altijd weer van uw kant komen. Dat wordt ook het gebed. Psalm 119 bijvoorbeeld, en zoveel voorbeelden zijn daarvan, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. En ook als er weer een aanklagend geweten is, ook als we stil moeten zijn voor u, omdat we tegen u gezondigd hebben, laat het dan ook met diezelfde Psalm 119 mogen zijn. Gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, ofschoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw gebod te horen. Ja, daar eindigt de dichter daarmee, die psalm. Want dat is de keuze van zijn hart geworden. De keuze die er u erin legt, nee, die gaat er toch niet meer uit. Toch komt daar die volharding, dat vasthouden aan. Niet uit een star conservatisme, maar uit oprechte liefde en achting voor u en uw woord. Dat houden we daaraan vast, wat ons is bekendgemaakt van uwentwege. En nu gaan we dan zo luisteren, Heere, naar uw woord. Wil u een zegen bereiden, blijdschap geven en verwondering, dat we weer mogen zingen ook, het hoort er toch ook wezenlijk bij. Wat zijn er toch een rare dingen die er gebeuren in dit jaar 2020. Nooit gedacht aan zulke dingen toen we het jaar ingingen. En het is ons allemaal overkomen en we weten nog niet welke ontwikkelingen er nog zullen volgen. We leven in een gevaarlijke wereld. En eigenlijk wisten we dat al en moesten we dat al weten. Een wereld waarin we omringd worden door allerlei gevaren. Een wereld die zelf op het sterven ligt. Een wereld die zelf zal vergaan. Heere, maar u behoudt en behoedt en bewaart een volk. Eeuwig u ten eigendom, te midden van de gevaren, ook al worden ze hier ook door de dood geveld, nee, ook dat zal hen toch niet schaden. Gelukkig toch, als wij tot dat volk mogen behoren, en vandaag mogen we vragen, Heere, geef dat uw werk doorgang mag vinden, bewaar maar ook, vermeerder, uit genade, uw kerk, bidden voor de zieken, de ouderen, de weduwen en weduwnaren, zij die een moeilijke weg van zorg en verdriet gaan, die rouw dragen om hem of haar die niet meer onder ons is en die we in ons hart nog steeds met ons meedragen. Wil u ze alle vertroosten, Heere, die een moeilijke weg gaan. En het zegenen aan onze harten tot ons eeuwig welzijn. We willen in het bijzonder ook gedenken aan zuster H. Goedegebuur, molenaar, die gevallen is en nu in het Krabbehoven moet verblijven voor herstel, revalidatie. Fijn dat die mogelijkheden er zijn, maar het wacht ook alles op uw zegen. Wil u die zegen over haar gebieden? En dat wij voor haar mogen vragen, maar dat ze zelf ook mag vragen om herstel. Om alles wat nodig is, maar bovenal dat ook deze weg niet een weg te vergeefs zal zijn. Een ijdele weg, maar door uw genade een gezegende weg. Ook bidden we weer voor Hester Verbaas, en dat is al meer gebeurd vanaf deze plaats. En dat is ook echt nodig. Heere, ontfermt u zich over haar. En laat ook nu blijken dat u machtiger bent dan welke macht dan ook. Ook als toch mensen tot u de toevlucht namen en moesten zeggen, mijn zoon, mijn dochter, Heere, is deerlijk van de duivel bezeten en u hoefde maar één woord te spreken. Ook van een grote afstand hebt u dat gedaan en dat is ons geluk, want u bent nu ook in de hemel en toch doet u wonderen op de aarde, op het gebed, ja. O Heere, wil u dat bewijzen uit genade, dat u de Almachtige bent en u, Heere Jezus Christus, een volkomen verlosser. Geef al wat nodig is, Heere, en dat ze zelf ook moed mag putten uit hetgeen wat u bent en wat u zegt en wat u doet. En dat ze afzien mag van alles van haarzelf en van beneden. Heere, daar heeft ze u zelf voor nodig. Gedenk aan haar en al de haren in uw trouw. Mogen u dankzeggen ook voor zuster Klein Jan van der End, die deze week de gezegende leeftijd van 95 jaar mocht bereiken. Wat is dat een leeftijd? En als je 20, 30 bent, dan zeg je, nou, Dat is een hoge leeftijd. En het is het ook, natuurlijk. Maar als je dan zelf zo oud bent, dan horen we het ze allemaal zeggen. Het is maar even geweest. Het rijmt ook op elkaar. Leven en even, maar het zijn ook synoniemen. Leven, maar even. En wat is het dan groot als een mensenkind het eeuwige leven deelachtig mag zijn. Daar bidden we voor haar, voor allen die oud geworden zijn, ja, allen die in verpleeghuizen of verzorgingshuizen verkeren. We bidden ook voor iemand die nog lang niet zo oud is. En we weten niet hoe oud hij zal worden, maar hij is nog jong. Jonathan Boer. Die toch weer in het ziekenhuis moest verblijven, ook weer thuis mag komen. Zorgen zijn rond de ademhaling en de longen. Wil u uitkomst geven, heren, want zijn we toch een zwakke, kleine mensen. Wil u onze gebeden verhoren. We houden zoveel van onze kinderen, heren. En zeker ook als ze wat hebben. Dan voelen we, dit kind, het is mijn kind en we kunnen het niet missen. Heren, we leggen dit kindje voor uw aangezicht neer en de ouders doen dat ook. Ook willen we het in uw huis doen en bidden of u lichamelijk wil gedenken, maar dat ook dit toch mag zijn tot de eer en de glorie van uw grote naam. Want u doet toch nooit zomaar wat. Vragen u om de vergeving over onze zonden. Of u ons aan wil zien in de Heer Jezus Christus en om zijnentwil nog een gezegend uur wil geven. Doe het alles tot roem van uw genade. Om Christus willen. Amen. Tot nu toe hebt u elke zondag nog op de een of andere manier gelegenheid gehad voor uw liefdegaven, ook voor deze dag weer. De Heer zegen u met uw gaven, al gaat ook dat nog niet op de gebruikelijke manier. We gaan zingen, Psalm 63. We komen David zo tegen in de woestijn van Juda. En daar heeft hij verschillende psalmen gemaakt. Die uit zijn hart opkwamen, die de Heer hem gaf. En die psalmen zijn er nog steeds. Een van die psalmen is 63. O God, gij zijt mijn toeverlaat. En ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd, enzovoort. Dus Psalm 63 gaan we zingen, 1 en 2. Psalm 42, vers 5. We noemden al vers 1 in ons gebed. Vers 5 is dan het lied dat zingt van wonderlijke uitkomst. Je kunt van uitkomst zingen, ook als die er nog niet is. Dat is Psalm 42, vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. We gaan dus vanmorgen naar de spelonk van Adullam. En dan vragen drie dingen onze aandacht. We zien David daar met veel anderen. De groep wordt steeds groter. Mensen die hem gaan volgen, die ook door Saul verdreven zijn, op de vlucht zijn voor Saul. De familie van David is daar ook. Een grote groep wordt dat steeds. En hij moet daar, dat is de eerste gedachte, een moeilijke weg gaan. Ja, het is een moeilijke weg. Het klinkt wel een beetje romantisch in een spelonk, maar als je daar wonen moet en je leven niet zeker bent en altijd weer op de vlucht moet, ja, een moeilijke weg. Dan spreekt David uit, hardop, anderen horen het ook, van een groot verlangen. Dat is het tweede. Wie zal mij water te drinken geven uit de bornput van Bethlehem? En dat verlangen wordt ook vervuld. Er komt een rijke uitkomst. Dat is de derde gedachte. Ja, een moeilijke weg. Groot verlangen. Een rijke uitkomst. Wie wel eens in Israël is geweest, op dit moment is dat heel erg moeilijk. Maar vorige jaren zijn er toch elk jaar weer reizen gemaakt naar Israël. En je maakt een reis van het zuiden naar het noorden. En je hebt daar recht zo de Dode Zee. Daar waar vroeger Sodom en Gomorra lagen. Dan heb je aan de linkerhand die hoge berg. Een vesting is dat ook. Masada. Iets verderop links heb je dan Engedi. Dan ben je in de woestijn van Juda. Maar Engedi is een oase. Daar gaan alle reizigers die Israël bezoeken altijd heen om die oase te bezoeken. Dat zijn prachtige bomen, struiken, dierenwereld apart, maar vooral ook water, veel water. Ja, dat is een oase natuurlijk, hè? Dat heb je nodig, water. En dan kun je vanaf die plek, als je daar doorloopt, zo tegen de bergwand zien, tegen die rotsmassieven, hè, allemaal van die donkere gaten. Dat zijn dus de spelonken. Ja, een grot. Daar kun je in. En David heeft er met honderden mensen verkeerd. Dus het waren hele diepe grotten. Die zijn er nog, hè, die grotten. Ja. En dat kun je daar dan zo eigenlijk voor ogen zien. David is er natuurlijk niet meer en zijn mannen. Er woont niemand in die grotten. Maar je ziet het zo voor je. Daar heeft David dan een tijd ook gewoond. Wordt ook wel vesting genoemd. De spelonk van Adullam. Daar verborg David zich. En hij moest zich ook verbergen voor de spionnen van koning Saul. We weten, David was gezalfd tot koning. En toen Saul dat doorkreeg, de zittende koning, wel toen brak de haat en de vervolgingen, de vijandschap uit. En was David zijn leven niet meer zeker. Eén ding wist hij wel zeker. Ja, één ding wist hij wel zeker. Of hij dat nou altijd zo zag ook. Maar één ding kon hij toch zeker van zijn. Dat hij toch koning zou worden. Dat heeft hij niet altijd gezien. Nee. Soms wel. Heel duidelijk. Vaak ook juist niet. Nee. Maar dat was toch wel wat hem op de been moest houden. Die belofte, hè. Ja. Hij had een belofte. Als 17-jarige jongen had de Heer hem die belofte al gegeven. Maar ja, dat gaat vaak door allerlei strijd en moeite en onmogelijkheden heen. Vaak zeg ik, nou altijd eigenlijk. Ja, en dan wordt de belofte altijd vervuld op een goddelijke manier. Niet op een menselijke manier, maar op een manier dat je zegt, wat is het wonderlijk en hoe is het mogelijk. En wat is de Heer toch goed dat dit allemaal nog goed is gekomen. Maar goed, David is daar en er komen steeds meer mensen bij hem. Zijn vader en moeder waren hun leven ook niet zeker. Die heeft hij naar verhuisd naar Moab. Waren oud geworden, dus die heeft hij daar een veilige plek gebracht. Buiten de grijphanden van Saul. Maar zijn broers, ja, die allemaal nog wel een beetje eerst nog wat sceptisch tegenover hem stonden. Tegenover die hun jongste broertje. Ja, die gingen toch ook achter David aan. En ook zijn neven, zoals Joab en Abizi en zo. Het was een heel groot gezelschap. Ja, en David was dan de aanvoerder. We komen hem op een zekere dag, een warme dag natuurlijk weer, tegen. En als we daar dan zo in de buurt van die spelonk van Adullam zijn, dan hebben we ook een prachtig vergezicht. Je kunt op verschillende plaatsen in Israël heel ver kijken. Soms een beetje het hele land over. Denk maar aan Mozes, die kon ook het hele land overzien. Ja? Op sommige plekken heb je zo'n prachtig zicht over Israël. Het is natuurlijk niet zo groot, Israël. Maar toch, het is wel heel wat dat je naar noord en zuid en oost en west kunt kijken. Maar als je dan vanaf die plaats waar David is, de spelonk van Adullam, naar beneden kijkt, het dal in, dan zie je daar Bethlehem. Ach, David, Bethlehem. Dat is je geboorteplaats, daar waar je opgegroeid bent. Daar heb je gewoond met je vader en je moeder en je broers en je zusters. Bethlehem, dat is daar zo makkelijk te zien. Je kunt heel scherp kijken daar hoor. Als het allemaal de natuur een beetje meewerkt, dan kun je heel scherp ook zien. En David die zag daar ook in de poort van Bethlehem de bron. Ja, een bornput. In de poort, ja. Of een beetje onder de poort. Maar in ieder geval daar. En daar is hij vaak naartoe geweest voor zijn vader en moeder misschien, waterputten. Hij kende de weg als zijn eigen broekzak natuurlijk. Bethlehem. Ja, Bethlehem. Ach, en daarachter liggen de velden van Efrata. Daar had hij zijn werk, toen hij werken moest voor zijn vader en passen op de schapen. Dat is het begin van Davids leven geweest. Gehoorzaam aan zijn ouders, deed hij werk voor zijn ouders en paste hij op de schapen. En, ja, toen heeft hij toch wel heel wat dingen meegemaakt ook. Hij vertelt er later van, hè, tegen Saul. Je moet wel opletten hoe David daarover vertelt. Hij heeft verteld dat hij een keer een beer zag. Ja, een beer. En die hadden dat natuurlijk voorzien op de schapen. Wel, een beer. Nou, David hield veel van zijn schapen, dus niet van die beer. Dus die beer die moest weg, dood. Wie haalt het in zijn hoofd om met een beer te vechten? Niemand toch? Nee, dan ga je voor op de loop. Maar David ging met zijn knots erop af. En hij overweldigde en doodde de beer. Nou, dat zijn sterke beesten hoor. Ja. Het is ook een keer gebeurd dat er een leeuw kwam. Duidelijk ook zoekend naar prooi. En David er weer achteraan. En die heeft ook die leeuw kunnen verslaan en doden. En die schapen kunnen redden. En ik zei al, hij vertelde dat later tegen koning Saul. Hè, toen hij een beetje achterdochtig naar die jonge man keek. Die zei dat hij met Goliath wilde strijden. En toen zei David, ja maar ik heb met een beer en met een leeuw gevochten. En de Heere heeft mij de overwinning gegeven. Zie je, dat is het verschil. Het was geen opschepper dus, van oh een leeuw, die zal ik wel eventjes. Of een beer, ben ik ook niet bang voor. Nee. Gods kind leert, als het een opschepper is, dat heel gauw af. Ja, kind van God leert ootmoed. Leert zien op wie de Heere is. En daarin kun je zien dat David al vroeg de Heere vreesde. Ja, hij zei niet dat heb ik gedaan, maar hij gaf God de eer. En dat was Davids jeugd. Ja, en hij zal het ook niet vergeten, die dag dat er een knecht van zijn vader kwam. David, thuiskomen, er is bezoek voor je. Ja, en dat was nog wel de oude wijze Samuel. Komt u voor mij? Zei David. Ja, hij kwam voor hem. Toen hij thuis kwam, toen stonden daar al zijn broers, zijn vader en zijn moeder, de hele familie stond daar. En daar was inderdaad de oude Samuel met een hoorn in zijn hand. Gevuld met olie. En David moest knielen. En Samuel goot die olie uit over zijn hoofd. En toen kreeg hij die belofte dat hij koning zou worden over Israël. Wonderlijke dagen. Ja, heel wonderlijk. En nu? Nu is alles zo anders geworden. Alles is veranderd. Nu maakt hij het tegenovergestelde mee. Hij zit niet op een troon, maar hij woont in een grot, in een spelonk. En zijn vader en zijn moeder, die wonen daar niet meer. Verderop in Moab. Het is alles zo heel anders geworden. Saul, de koning, staat naar zijn leven. Hij wordt vervolgd als een veldtoon op de bergen. Ja, een hele moeilijke weg moet hij nu gaan. Het is alles zo heel anders gegaan als hij misschien, zeker na de ontmoeting met Samuel, gedroomd had. Want dromen, die hebben we allemaal. Zeker als je jong bent. Maar er was al gauw niet veel van terechtgekomen. En als David dan Bethlehem ziet, vanuit zijn hoge positie, en de put die daar is met dat heerlijke water, velden van Efrata, dan gaat hij verlangen. Ja, vroeger. Ja, het kan spoedig veranderen in het leven. U hebt misschien ook wel uw dromen gehad, als je jong bent, dit en dat. Maar het is zo anders gegaan in uw leven. Dan gaat het niet alleen over die coronacrisis, die zoveel roet in het eten gooit en waardoor zoveel dingen gaan veranderen. Maar misschien gaat u wel een hele diepe en nare kruisweg. Ja, u had ook zo uw dromen, zeg ik, maar het is alles zo anders gegaan. U hebt dierbaren verloren. Er zijn raadselen in het leven die u niet kunt verklaren. Ja, en dan kun je wel eens terug verlangen naar die onbezorgde dagen van je jeugd. Maar die komen niet meer terug. Nee, komen nooit meer terug. Je kunt verlangen naar zoals het vroeger was, ook in deze tijd wel. Als je denkt van, ja, wat was het toch heerlijk om op te gaan met z'n allen naar Gods huis. We hebben maanden toch voor lege kerken gestaan en de gemeenten allemaal thuis en maar te kijken naar dat ding of te luisteren via de kerktelefoon. Het was allemaal zo anders, hè? Ja. Hebt u toen ook het verlangen gekend om weer op te gaan, misschien? En dat u zei, Heere, maak het weer als toen. Ja, er is wel een hijgen en een jagen, ook in onze tijd, om alles weer naar in de oude gang van zaken te brengen. Zodat we weer onze gang kunnen gaan. Weer door de orde van de dag zullen terugkeren. Ja, dat wil een mens graag. Dat wil een mens wel, ja. Ja. En dan weer verder gaan zoals we altijd geleefd hebben. Ja, ja. Nee, maar hier gaat het even over een verlangen. Hè? In deze tekst gaat het ook over een verlangen. Heb u verlangd om te zitten op uw plek? Ja, misschien dat het zo is gegaan dat de Heere thuis ook een zegen heeft gegeven. Ja, hè? Ja. En dat u toch mocht luisteren, al zat u in uw eigen stoel. Maar ook hebt u verlangen gekend naar de voorhoven van de Heere. David kende dat wel. Hè? Psalm 63 getuigde van meerdere psalmen. Dat is ook een verlangen naar het heiligdom. Dat was de woning van God en daar voelde hij zich thuis. Ja, dat was met de Heer Jezus zo. Die voelde zich volmaakt thuis in het huis van de Vader. Maar dat kennen al Gods kinderen hoor. Dat wordt je tweede huis. Toch? Of je tweede huis. Ja, het wordt toch eigenlijk iets onmisbaars, toch? Is dat bij u ook zo? En bent u daarom nu zo blij dat u weer hier mag zijn? Dat het echt mocht leven in uw hart. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Daar wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij behoedt in ramp en nood versteken, in zijn hut, daar kun je zo veilig voelen, hè, onder Gods woord. Daar waar de Heilige Geest werkt, onder de bediening van woord en sacrament. Ja, het sacrament. Het avondmaal. Nou, dat is ook alweer een tijdje geleden. Misschien dat u het niet mist. Of misschien juist wel. Het avondmaal. Hè? De dood des Heeren verkondigen. Ja, aan de voeten van Christus thuis voelen, ook wel bij de grootste en de snootste der zondaren. Dat, hè. Dat is het avondmaal. Ja, dat je dat ook mist. De Heere wekt het verlangen. Och, weer ik derwaarts weer geleid. Kan ook op geestelijk gebied zo zijn. Ja, op geestelijk gebied. Dat je dingen hebt meegemaakt in het verleden, waardoor je zo verheugd en verblijd en verwonderd was. Je stond met één been als het ware al in de hemel. De dagen van de eerste liefde. Of dat je mocht geloven dat het ook voor jou kon. En dat het wat open ging onder de prediking van Gods woord. Zodat je hoop kreeg op God. En dat de vergeving was bij de Allerhoogste. Hoewel je zelf al voelde dat je een groot zondaar was. Die dingen, hè. En als de Heer het dan overkwam, dan kon het ook zo goed zijn. Je kon van allerlei dingen vertellen aan anderen ook. En dat wilde je ook, omdat de Heer zo goed was. Het moest allemaal doorverteld worden. En dat je thuis tegen je kinderen kon vertellen hoe de Heer had gesproken tot je ziel. Onder Gods woord. Dat kent u misschien ook wel. Ja, ik weet zeker dat er onder ons zijn die dat kennen. Maar hoe is het nu? Misschien dat u ook in een spelonk zit. Ja? Voor uzelf ver van huis. En dat je denkt, ja, maar zal ik er wel ooit komen? Heb ik me niet vergist? Ja, dat kan ook, ja. De Heere die gaat soms echt wel van die wegen dat je weer helemaal met jezelf in de onmogelijkheid terechtkomt. Ja, ja, och, een paradijs hier op aarde. Dat zal ook Gods kind hier niet vinden, ook op geestelijk gebied niet. Ja, oasis wel. Ja, oasis wel. Ja, maar het is, een oase is Egypte niet. Nee, gelukkig niet. De bijheid verlost. Maar het is ook Kanaan nog niet. Nee, Kanaan is het ook nog niet. Je bent weer ontmoet weer onderweg. Je moet weer verder en we gaan er allemaal niet op doen. Ja. Weet u wat het grote doel is en wat hier ook uit onze tekst blijkt? God werkt een verlangen, een uitzien, een hopen, een begeren. God zal alle dingen vervullen en waarmaken wat hij beloofd heeft. Maar het gaat altijd in de weg van het verlangen en daarmee gaande roepen, uitzien, dorsten, bidden, zoeken, kloppen. Of opengedaan mag worden. Hè? Dat strijden om in te gaan. Dat verlangen. Dat werkt de Heer. Daar gaat het nou op aan. En dat zal worden vervuld. Zeker. Want dat heeft David ook ervaren. Ja, dacht je dat God de zijnen onderweg om liet komen?
Dacht je dat? Nou, dat heb je dan verkeerd gedacht. Dat zal God nooit doen. Nee, hij zorgt voor zijn volk. Hij zorgt voor zijn volk. Ja, keken ze maar zoveel naar God om, zijn kinderen, als hij naar zijn kinderen. Hij kijkt altijd naar zijn kinderen om. Hij zorgt voor hen. Omdat hij er is, zijn zij er ook nog. Ja, zo ligt dat. Omdat hij getrouw is, zijn zij er ook nog. De Heere die zorgt. En die zal onderweg je niet laten verkommeren. Nee, helemaal niet. Hij geeft nog eens oase. Nou, kijk David hier. Het is toch al met al een oase waar hij in verkeert. Het verlangen wordt opgewekt. De Heere wekt het verlangen. Als er dan wel gesproken wordt over het heil dat nimmer meer vergaat, mag u het dan nooit zeggen, o Heere, geef het ook aan mij. Schenk het ook mij en jullie jongens en meisjes. Als er gesproken wordt over het geluk van Gods volk, zeg je dan nooit als je thuis bent en je voor je bed neerknielt, Heere, mag ik ook zo gelukkig worden? Vraag dat nou maar, hoor. Ken je dat niet? Ja, ik weet wel hoe het mensenhart in elkaar zit, hoor. Maar de Heere werkt wel zo, ja. Als je in de kerk zit, dat er een soort vuur in je gaat branden. Ja, er komt een leegte openbaar en daar kun je niet meer leven. Er komt een verlangen en je zegt, dat moet vervuld worden. Je kunt zo niet verder gaan. Er komt een onrust. En dat werkt de Heer, ja. En dat zie je bij David ook. Nou, David, hij roept uit, er zijn net weer drie nieuwe vrienden bijgekomen. Drie die zijn gedeserteerd uit het leger van Saul. En dan roept David uit, als hij dan denkt aan vroeger en aan dat heerlijke water uit die bornput van Bethlehem. Wie zal mij water te drinken geven uit de bornput van Bethlehem? Hij kreeg lust, staat er. Ja, en dat betekent niet zozeer dat hij dorst had, want er was water genoeg daar. Ja, er was water genoeg. Hè? Hij had dus ergens kunnen gaan drinken als hij dorst had. Maar hij zegt hier, spreekt hier uit van zijn verlangen dat hij heeft. Een dieper verlangen dan een beetje dorst, dat je zo lessen kunt. Heb je dorst? Dat is helemaal niet erg. Voor ons de meeste niet. Hè? Er zijn heel veel mensen op de wereld die ook dorst hebben. En daar is het een probleem voor. Voor ons niet. Wij gaan naar de kraan en het is opgelost. En dat was voor David ook zo. Maar als het staat dat hij lust had, gaat het over een begeerte. Een brandende begeerte. Ja. Een brandende begeerte naar een gunstbewijs van de Heere. Naar een toeknik van de hemel. Een brandende begeerte in die vervolgingen die hij moest ondergaan naar Gods aanwezigheid. En dat spreekt hij eruit. En daarom zegt hij, wie zal mij water geven? Hij voelt dat het eigenlijk onmogelijk is. Hij spreekt van een onmogelijkheid. Ja, want het is eigenlijk onmogelijk om daar water vandaan te halen op dit moment. Het is veel makkelijker om naar die watervallen toe te gaan en het water op te slurpen dan om naar beneden te gaan, naar de bornput van Bethlehem. Het is voor hem eigenlijk onmogelijk. Hoe komt het weer goed? Dat kan hij zelf niet regelen. Dat kan hij zelf helemaal niet regelen. En daarom spreekt in dat die verlangen, dat verlangen dat hij zegt, iets van hoe moet het? Hoe komt het goed? Hoe zal het ooit goed kunnen komen? Ja? Oh, als hij verlangt naar vroeger, hoe komt dat weer goed? En dat spreekt hij uit. Er zijn drie vrienden, dat zijn er waarschijnlijk die drie die pas zijn opkomen dagen, die dat ondernemen. Het is dus geen kwajongensstreek, hè? Ja, zegt tegen een jongen, oh, dat durf jij niet, en dan doet hij het gelijk, hè? Maar dit is het niet, hoor. Nee, dat is het niet. Nee. Want dan lag er toch iets voor de boeg wat eigenlijk onmogelijk was. Ze moesten dus die veilige plek verlaten. Ze moesten zich blootgeven in een omgeving waar overal op ze geloerd werd, hè? Ja. Ze moesten dan door het dal richting Bethlehem. En dan stuitten ze op een compagnie Filistijnse soldaten. De Filistijnen hadden zich gelegerd om Bethlehem. Dat kregen ze ook nog. Hè? Moeilijkheden met de aartsvijand. Daar moesten ze dus echt doorheen. Daar moesten ze dus een list voor gebruiken. En als dat gelukt was, dan waren ze dus bij Bethlehem. Maar dan moesten ze nog eens naar de poort. En het was het drukste punt van de stad, de poort. In en uit gingen de mensen. En dan moesten ze daar dus water putten. En in die waterzakken of wat dan ook, die kruiken die ze meegetorst hadden, moest dat water gegoten worden. En dan weer terug. Ja, dan de weg weer helemaal terug. Ook weer door die Filistijnen heen. Door het dal heen. De berg op. Een eigenlijk onmogelijke opgave. He, dat begrijpt u wel. Kon eigenlijk niet. En misschien dat David daarom zegt: wie zal mij geven water? Hoe zal dat ooit weer goed komen? Kan dit eigenlijk wel? Misschien hebben ze de drie vrienden gevolgd, maar op een gegeven moment komen ze dan toch terug met zakken vol met water. En dan moet u niet vragen, wat hebben ze dan allemaal gedaan om dat mogelijk te maken? Wat hebben ze voor listen verzonnen en zo? David vroeg er ook niet naar, hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Nee, nee, nee. David is hier echt op zijn plek, hoor. Ja. En hij gaat ook niet zeggen, jongen, wat een helder zijn jullie. Nee. Het wordt hem een ontzaglijk groot wonder als ze dan aankomen daar bij David. Met water. Het verlangen wordt vervuld. Het is gebeurd. Hij heeft zijn wens verkregen. Ziet u hoe de Heere werkt? Dat er voor hem geen onmogelijkheden zijn. Dat hij wegen baant dwars door allerlei moeilijkheden, zorgen en toestanden heen. Dat voor hem geen ding onmogelijk is. Dat hij een helper is in de nood. En dat hij het verlangen van de zijnen, ook al is het nog zo verdorven en verzondigd aan onze kant en onmogelijk gemaakt, dat hij dat vervult. En dat hij dan ook weer laat zien daarin dat het toch waar is dat David de gezalfd is en dat het ooit goed zal komen. Dat hij zijn belofte waar zal maken en dat hij dat nu aanvankelijk vervult. Als hij daar die drie helden ziet komen met water. Ja, dan ziet David daarin Gods hand. De hand van de Heere die David niet vergeet. Die het verlangen vervult en het onmogelijke doet. En zo gaat het ook vandaag. Zo werkt de Heere ook vandaag nog. Geestelijk, bevindelijk. Dat Hij onmogelijke dingen doet. Dat Hij zorgt voor het heil. En dat Hij met de vijanden afrekent. Want ja, David had dus ook vijanden en dat is dan Saul en zijn leger. Maar ook die Filistijnen, hè? Dat waren de vijanden van Israël. En zo kennen Gods kinderen ook geduchte vijanden. Hoe kun je door die vijanden heen breken? Die vijanden kunnen zo machtig zich voor je oog vertonen dat je zegt, ze zijn machtig, zo machtig, machtiger dan mij. Hoe komt het goed? Hoe zal ik ooit bij het heil komen? Hoe zal ik ooit Gods genade proeven als ik zie op de vijanden die er zijn? En wat zijn dan de vijanden waar Gods kind ook vandaag mee te strijden heeft? U kent ze toch wel? Of niet? Ja, het kan best hoor, dat je in de kerk zit misschien al 80 jaar en dat je die vijanden helemaal niet kent. Nee, er zijn levensgrote vijanden die het op onze ziel gemunt hebben, op onze ondergang. En die vijanden die worden pas wakker, echt goed wakker, waar de Heere werkt. Waar de Heere begonnen is. Waar de Heere begonnen is met een David bijvoorbeeld, daar staat gelijk de vijand op om dat onmogelijk te maken. Om David maar van de troon af te houden. Alles wordt in gereedheid gebracht en in paraatheid gesteld om dat te voorkomen. Gods beloften kunnen niet vervuld worden en mogen niet vervuld worden. En daar gaan die vijanden nu tegenin. Tegen God zelf, omdat ze God haten en daarom ook zijn volk. En dan kan het juist met het oog op de vijanden juist zo vreselijk onmogelijk worden. Onmogelijk aan mijn kant. De boze, Satan zelf, met zijn verzoekingen, maar ook met zijn aanvechtingen. Zijn inblazingen, maar ook zijn verdachtmakingen van God. Die God in een kwaad daglicht stelt. De duivel, een machtige vijand. Die mijn zwakke plekken kent. Die mij zo weet te vellen. Neer te slaan. Dat is de duivel. Daar heeft de schijn godsdienst geen last van. Helemaal niet. Nee. Sommige mensen geven zich heel makkelijk bloot. Hoor. Ik had het met een paar mensen over de duivel en zijn macht. Toen zei zo'n man, oh, daar heb ik geen last van over de duivel. Ja, dan heb je het gelijk. Weet je gelijk wat voor mensen dat zijn? Als je daar geen last van hebt? Nou, de duivel komt op Gods werk af. Ja? Wil God in het kwaad daglicht stellen, maar het ook allemaal zo onmogelijk maken, ook aan onze kant, dat we zeggen, oh, 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 wie is Satan, hè? Zo listig, ons beschuldigend en wijzend op onze vuile klederen, en die hebben we ook. Ja, die hebben we toch ook. Maar de duivel die wijst er altijd op een bepaalde manier op. Gij hebt geen heil bij God. Er is niemand zo slecht als dat jij bent. Er is niemand die het zo verdorven heeft als jij, dacht je dat het voor jou nog kon. Dat is Satan, hè? Geduchte vijand, hoor. Ja, een geduchte vijand. En de wereld die in het boze ligt, is ook een vijand, die wil ook je ziel hebben. Je leven vullen, je hart vullen, je tijd vullen. Met kleine dingetjes, met grotere dingen. De wereld ligt in het boze. De wereld is van God afgevallen. Hè? Zo moet je de wereld zien. Ja, als een terrein waar de vorste duisternis heerst. En waarin je niks moet vertrouwen. Want het gaat allemaal maar om het heil van je ziel, om dat tegen te gaan. Ja, de wereld die van allerlei dingen aanbiedt. Plezierige dingen. Om maar mooi zich voor te doen, maar ondertussen. De wereld lief heeft is een vijand van God en zal met de wereld vergaan. De wereld ligt op sterven. De wereld zal vergaan. En als de wereld nou je hart heeft, ja, dan ga je mee de ondergang tegemoet. Dat kan niet anders. Nee, een grote vijand. Nou, ook voor Gods kinderen dus. Ja, bijzonder voor Gods kinderen. En dan kan de duivel allerlei wereldse dingen gebruiken om het hart van hem af te trekken. Om je op een of andere manier druk bezig te maken met dit en met dat. Behalve over het heil van je arme ziel. Ja. En dat je je druk moet maken. Ja, al is het wel over je gezondheid. Als een mens al zoveel tijd zou besteden aan zijn ziel. Als dat hij besteedt aan zijn lichaam. Dan zou er geen mens verloren gaan, zeg ik wel eens. De duivel is er juist om te doen dat we met allerlei dingen maar druk zijn. Bezig zijn. Ja. Ook gewone dingen, hoor. Ja, al is het je tuin. Bijvoorbeeld. Maar je gaat voorbij aan het ene nodige. Maar het is voor God kinderen ook een groot gevaar. Want de wereld kan je zo bezighouden dat je af gaat wijken. Verkeerde wegen inslaan. Verdonkerd en verduisterd wordt dan de genade. Dat kan, ja. Dat kan allemaal gebeuren. Dat je toegeeft aan dingen. Dat is ook een vijand, hoor. Ja, de wereld is een echt levensgrote vijand. En daar kan Gods kind last van hebben. En dan wordt het allemaal zo onmogelijk. Daar kent u Gods kinderen aan, hè? Die zeggen niet, oh, de wereld. Nee, Nee, die hebben het over een verdraaid en krom geslacht en die pijnigen zich met Lot als ze die ellendige en goddeloze dingen om zich heen zien. Dan voelen ze zich ook niet thuis, ze worden een vreemdeling hier. En dat gaat de wereld ook zien en daarom worden ze ook niet geduld. De wereld, ja, de vijand. En dan hebben we het gewoon eens de grootste vijand genoemd. Nee, de ergste, hè. Ja, toch? Er is toch een veel erger vijand. Ja, dat ben ik zelf. Dat zeg ik nou wel, maar... Vindt u dat ook? Je eigen hart, hè? Wat vind je daarvan? De uitgangen van je leven. Je wil. Hoe ziet die eruit, je wil? Wat wil je allemaal? Wil je allemaal wat God wil? Ons boze bestaan. Ja. Kijk, en daar heeft een mens nou van nature geen last van, hè? Nee, helemaal niet. Maar als je nu door Gods geest wordt aangeraakt, dan ga je zien wie je bent. Ook wie je blijft, overigens. Maar dan wordt zalig worden helemaal onmogelijk gemaakt. Door mijzelf. Ja? En als je dan Davids roep hoort, wie zal mij water geven? Wie zal mij het heil doen zien? Heere, wie ben ik voor u? Hoe kan ik ooit zalig worden? Hoe kan ik ooit met u, de Heere, verzoend worden? Als ik zie wie ik ben en wie ik blijf, dan komen er klachten, hoor. Niet over de buren, maar over jezelf. Hè? Ja, niet over de wereld. Ja, want die... Dat kun je ook doen, dat je daarin opgaat, maar over jezelf ook. Hè? Ja. Ach die zonden, altoos in mijn hart gevonden, waar er toch mee heen gespoed. Ik kan ze maar niet uit me drijven, waar ik ben, ze zijn en blijven, meester van mijn gans gemoed. Ja? En dan denk je misschien wel eens dat de zonde sterft hier op een gegeven moment. En die sterft pas als jij sterft. Hè? Ja, dan sterft de zonde pas. Maar de Heere gebruikt deze dingen ook. Om je op een plek te brengen dat je gaat roepen. Dat doet David hier. Roepen. Wie, zegt hij. Wie. Nou ja, en dan zijn er drie helden. Het zijn allemaal helden, hè? Er staan mooie verhalen in dit hoofdstuk ook van mensen die leven en hebben verslagen en zo. Helden, ja, die waren ook sterk en krachtig. God gaf ze die kracht. Wie zal mij verlossen? Dat zegt Paulus ook ergens. Weet je waar het staat? Ja, natuurlijk weet je dat. Je kent toch ook de Bijbel een beetje uit je hoofd. Wie zal mij verlossen? Nou, waar staat dat? Ja, precies. Romeinen 7. Wie zal mij verlossen? Maar Paulus, luister eens even. Je bent toch al verlost? Toch ben je geen kind van God dan? Ja, dat is hij ook wel. Ja. Dat heeft hij ook van getuigd in Romeinen 7. Dat is de taal van een kind van God. Dat hij dingen doet die hij niet wil en toch doet. Bijvoorbeeld. Ja, de taal van een kind van God. Wie zal mij verlossen, zegt hij, van het lichaam deze doods? Dat is net zo'n roep, hè? Een roep naar boven. Ja, die roep die kom je in de psalmen overal tegen. Een roep naar boven. Een schreeuw om hulp. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. En die periode die keren steeds weer terug in het leven van ons kinderen, ja. En dan kun je soms met verlangen terugzien naar die tijd dat je vocht met een beer. Die beer hebt overwonnen. Omdat je op de Heere mocht zien. En je denkt met verlangen terug aan die tijd. Dat je geknield lag. En de heilige zalfolie voelde. En de gunst van God. En de werking van de Heilige Geest. En dat maakt het verlangen nog weer groter. O, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Doe uit uw mond mijn stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd en in de geest de ware rust herboren. Dat hè. Hij zingt van het verlangen in Psalm 63. Hij kent het ook als hij zo zwaar gezondigd heeft en zo'n zware val gemaakt heeft. Hoe komt het weer goed? Dan moet God dat weer goed maken. Nou, dat zeg ik nou weer zo, maar het is wel zo. Ja, kun je het zelf goed maken anders? Kun u het zelf goed maken als u in de ellende zit? Als u het verzondigd hebt? Als er onmogelijkheden zijn? Kun u zichzelf dan helpen? David kon het niet, nee. Maar er was een held, hè? En daar gaat het nou eigenlijk over op deze bladzijde. Over een echte held. Want deze helden, ja, nou David was zelf ook een held. Maar hij moest echt het van God hebben, want hij was het niet in zichzelf. Toch? Nee. Maar de Heere heeft zelf voor een held gezorgd. Een held. David is het beeld van de held die komen zou. Ik heb bij één held voor Israël hulp beschoren. God heeft voor een held gezorgd. Er zijn vandaag ook veel helden, maar daar heb ik helemaal niks aan. Sporthelden bijvoorbeeld, wat heb je daar nou aan? Kunnen die je helpen in het uur van je dood? In het moment van je nood? Heb je dan wat aan zo'n sportheld? Want nee, die mensen denken alleen maar aan zichzelf. Maar deze held, hè? Deze held, die is er voor anderen. Ja? Die helpt mensen uit de grootste nood. Die bevrijdt mensen van de hoogste schuld. Deze held is een waarachtige zaligmaker. Een echte redder. Daarvoor ging hij een weg nog wel wat moeilijker dan die drie vrienden hier moesten gaan. Een weg moest hij gaan die veel dieper ging dan de weg die deze mannen gingen om water te verkrijgen. Om het heil te verwerven moest Jezus alles betalen. De grote schuld die er lag op heel dat volk van God heeft hij moeten betalen. En dat is niet zomaar gebeurd hoor. Dit vinden we een knap staaltje. Hoe krijgen die mannen het voor elkaar? Maar let toch eens op die grote, die waarachtige, die eeuwige held. Wat hij niet heeft gedaan om een arm zondagsvolk te verlossen. Hij heeft de hemel verlaten. En van de hemel naar de aarde is al zo'n grote overgang. Hè? Maar toen is hij ook nog eens ter helle nedergedaald. Want er moest voor de schuld betaald worden. God de Vader is rechtvaardig in al zijn eisen. En daar stapt hij niet overheen en daar ging Christus ook niet overheen. Maar kost hem wel zijn leven, hè? Ja. En het behaagde de Heer, dat betekent het was het welbehagen des Heeren om hem, de Zoon, te verbrijzelen. En daarom aan dat kruis, hè, daar hangt geen verliezer hoor. Lijkt wel zo. Als Christus daar hangt in zijn schamelheid, schande en naaktheid, bebloed en nabij de dood, een spot van mensen. Lijkt het er wel op alsof hij de grote verliezer is. Maar hij is de held. Hij is de waarachtige held die daar hangt. Die doorgaat tot het bittere einde. Die niet toegeeft aan de verzoekingen van de duivel die daar op springlevend aanwezig is op Golgotha. Indien gij dan Gods zoon zijt, zo kom eens af van het kruis en wij zullen in u geloven. Een helse verzoeking. Maar hij bleef staande, trouw. Strijd moest een einde toe gestreden worden. En toen hij de strijd gestreden had en zijn bloed gegeven had. Toen hij ter helle gevaren was om de toorn van God te dragen voor een schuldig zondagsvolk. Toen is hij daar weer uit de voorschijn gekomen. En dan blijkt dat hij een held is. Dan legt hij zijn leven af. Dat kunnen wij niet, hij wel. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hè. Ja, en het hoofdbuigende gaf de geest. Hij kwam als een overwinnaar de hemel binnen, hoor. Ja, in het paradijs. Ja, en zo is hij, daar is hij ook voor opgestaan om nu dat heil dat hij verworven heeft toe te passen en uit te delen. Dat doet hij ook als held. Dat doet hij op een almachtige manier en daar gaan we vanavond nog naar luisteren. Hoe hij zo machtig is dat hij geen mensen dwingt en meesleept naar de hemel, dat doen tirannen, weet je wel? Ja, die gebruiken zo hun macht. Maar hij gebruikt zijn macht heel anders. Heel anders. Hij heeft de macht over het hart. Hij opent wat gesloten is. Hij maakt gewillig. Dat is zijn macht. Daar gaat het dan vanavond verder over. Maar goed, eerst David nog even tenslotte. David is zo onder de indruk daarvan dat de Heere nu zo voor hem zorgt. Dat hij nu water uit de bornput van Bethlehem heeft. Dat is toch onmogelijk, dat kan toch eigenlijk niet en toch. En daarom drinkt hij het met volle teugen op zeker. Nee, geen druppel. Nee, dat vindt hij dan toch ook weer ongepast. Hij ziet het als een daad van God. En wie dergelijke dingen echt en recht mag zien, die gaat dan ook eindigen in God. Dan gaat hij in het openbaar, gaat hij bidden. En daar schaamde hij zich helemaal niet voor. Nee, bij al die kerels daar, dan gaat hij bidden. Ja, dan zegt hij, dat vinden we in vers 17, zegt hij niet tegen de jongens, maar tegen de Heer. Het zij verre van mij, o Heere, dat ik dit zou doen. Zou ik drinken het bloed van de mannen die heen gegaan zijn met gevaar van hun leven. En hij wilde het niet drinken. Hij vond het zo'n ontzaggelijk wonder. Gevaar van hun leven en staan ze nog springlevend poren. Met water. Dat is Gods hand. Dat is Gods macht. Dat is Gods vinger. En er is er zoveel liefde en verwondering in het hart van David. Dat hij een offer wil brengen. Nou ja, dat doet hij dan ook. Dat water dat geput is uit Bethlehem, het wormput, dat gooit hij niet zomaar weg. Nee, wel nee. Dan moet je vooral in zo'n land niet doen, water weggooien. Daar kan je leven van afhangen. Nee, maar hij plengt het voor de Heere. Hij geeft het terug aan de Heere. Hij eindigt in de Heere die zo ontzettend goed is, dat hij nou toch weer mag zien wie de Heere is, ook voor hem. En dat hij toch nog bemoedigd zijn weg mag vervolgen. Nee, hij zit nog niet op die troon. Zal het nog jaren duren. Ja, dat is zo. Saul is ook nog levend, springlevend. Ook waar. Filistijnen liggen er nog. Kijk dan, die liggen er nog. Ja, die liggen er nog. Maar David mag zingen. Ja, hij mag zingen. En wie wil er nou meezingen met hem? Ja, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart wat me ook nog verder mogen treffen. Tot de God mijns levens heffen. Amen.
Thank you.
apostel Paulus zelf die vraag stelde: wie zal mij verlossen? Maar ook het antwoord wist. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Heere, zo leert u het toch ook vandaag. De vraag stellen, maar ook het antwoord. Dan gaan we alleen maar wijzen op die grote held, die ook vanuit de hemelse heerlijkheid zijn werk vervolgt, toepast. En die de zegen bereidt waar het aan onze kant onmogelijk is. Heere, geef dat we daar vanavond nog weer, vanmiddag nog gewoon een poosje over mogen nadenken. Zij dat we hier zijn of thuis luisteren, zegen uw woord, Heere, achtervolg het met uw zegen. Laat de vogels die altijd hongerig zijn en rondhippen en vliegen, toch niet het zaad van uw woord wegpikken. Maar geef toch gewenste vrucht naar uw eigen belofte, Heere. En dan zullen we met hoop en met verwachting naar huis gaan. Bidden om alles wat nodig is, ook in het verdere van de dag. En of we elkander dan ook weer enige tijd mogen ontmoeten. Maar zegen uw woord, Heer, overal waar het gebracht wordt vandaag. En doe het alles tot roem van uw genade. Om Christus willen. Amen. Ja, Psalm 130 dan, vers 4. Hoopt op den Heer, gij vromen. Psalm 130, vers 4. Hier aanwezig of voor een ander deel thuis. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap in en door de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.